7 oktober was een keerpunt in de geschiedenis van Israël. Met vele doden, gewonden en 250 mensen die werden ontvoerd naar Gaza. En ondanks of misschien wel vanwege alle pijn en verdriet ziet Gideon Samuel dat het Joodse volk juist meer naar God toetrekt. Hoe merkt hij dat? En wat is het belang van het geloof in God voor de Israëlische samenleving? Gideon, welkom hier in de uitzending.
Dank u.
Jij bent oprichter van de stichting Am Israel Echad. Dat betekent letterlijk het volk van Israël is één. Jouw organisatie die heeft als doel om Joden opnieuw in contact te brengen met hun identiteit, met hun geloof. Hoe merk je dat Joden weer terugkeren of meer terugkeren naar God?
Na 7 oktober?
Ja.
Oké, dan eerst eens bedankt voor het gelegenheid om met jullie te praten, dat is voor mij heel belangrijk. Mm-hmm. We werken in meer dan 100 scholen, middelbare en hogescholen in Israël. En we geven heel veel activiteiten over de identiteit. Mm-hmm. En ik vraag altijd, niet alleen ik heb 150 medewerkers, we vragen wat van effect heeft 7 oktober mm-hmm. op jullie identiteit.
En wat zeggen ze dan?
En er zijn veel kinderen zeggen, ik voel me meer Joods. Mm. Ik voel me meer Joods, want helaas, die aanval, die 7 oktober, dat hele moeilijke aanval, maar ja. had een hele sterke effect
ja.
op duizenden kinderen die opeens begonnen te denken, waarom is dat gebeurd?
Wat is de zin ervan?
Wat is de zin ervan? Die terroristen, voor hun was het... Mm-hmm. Was het geen vraag of je aan de wet houdt of niet aan de wet houdt. Je bent een Jood en je wordt afgeslacht.
Ja.
En dat is helaas gebeurd in 7 oktober. En die klap heeft veel mensen wakker gemaakt.
Ja. En over dat onderwerp gaan wij in deze uitzending later meer spreken.
Okay.
Jij bent nu in Nederland voor een aantal lezingen voor Christen voor Israël. Je hebt er al 2 gehad. Vanavond is de derde. Maar je hebt ook een andere reden dat je in Nederland bent, hè? Ja, waarom ben je hier?
We hebben een contact opgenomen met kinderen en kleinkinderen van de mensen die mij vader hebben gered in de onderduik mm-hmm. in de jaren 40, 45.
Ja.
Mijn vader was ondergedoken in Limburg. En mijn broer Simcha heeft een hele speciale werk gedaan, heeft die kinderen en kleinkinderen gevonden.
Ja.
En we hebben van Yad Vashem een speciale certificaat gegeven.
Een soort onderscheiding.
En een medaille. En een groot stuk van onze familie zijn hierheen gekomen om te laten zien. Als je één mens redt, mm-hmm. is net alsof je een hele wereld redt. En door... wat ze hebben gedaan en zijn vandaag in Israël meer dan 400 kinderen, mm-hmm. kleinkinderen, achterkleinkinderen die allemaal in Israël wonen.
En, dankzij het feit dat jouw vader gered is.
Ja, ja. En dat we zijn heel dankbaar.
Mm-hmm.
Dankbaar aan die mensen, dankbaar aan de eeuwige dat gebeurd is. En dat wouden we laten zien aan die mensen en daarom zijn we hierheen gekomen. En dat was een heel indrukwekkende ceremonie met ja. de ambassadeur van Israël. En dat was in Kerkrade.
Ja, ongelooflijk mooi. Ja. In deze uitzending kijken we aan het begin ook altijd even naar de actualiteit. Hè? Want er gebeurt altijd heel veel in Israël en rondom Israël. Nu heeft Hezbollah in Libanon Israël beschuldigd van een nieuwe schending van het staakt het vuren.
Waarom komen we niet over voetballen praten? Altijd over Hezbollah.
Ja, daar zijn weer andere programma's voor ons.
Oké. Ik dacht dat we over...
Helaas moeten wij het over oorlog hebben. Maar in het zuiden van Israël zijn in de afgelopen 48 uur, dus afgelopen 2 dagen, zijn meerdere doden gevallen door beschietingen van het Israëlische leger. En het Israëlische leger zegt het gaat om terroristen, maar Hezbollah die zegt nee, het gaat om het doelbewust aanvallen van burgers. Ben jij optimistisch over staakt het vuren of vrede tussen Israël en Libanon?
Ik ben optimistisch, want ik ben gelovig. Dus mm-hmm. ik ben optimistisch. We hebben een staat en we hebben een leger en we hebben volk en we hebben jullie en de eeuwige met ons. Maar helaas, dat hebben we ontdekt, dat staat ook in de Torah, maar dat hebben we ook gezien in 7 oktober. We kunnen onze neven, onze buren in mm-hmm. het noorden, de Hezbollah, in het zuiden, Hamas, we kunnen hun niet vertrouwen. Er komt geen vrede en mm-hmm. er komt geen two-state solution, dat gaat niet gebeuren. En helaas gaat het niet gebeuren, want we moeten onszelf verdedigen. Dat moet heel duidelijk zijn. En dat is duidelijk gemaakt met 7 oktober.
Dus wat dat betreft ben je niet optimistisch dat er ooit misschien op korte termijn een dag komt dat de Libanezen en de Israëli's vrede met elkaar hebben?
Als de Hezbollah niet meer bestaat, kan het gebeuren. Want de meeste Libanezen, en ik heb vrienden die van Libanon zijn gevlucht, Joden die in Libanon hebben gewoond. De meeste Libanezen willen rustig leven. Hezbollah heeft Libanon ingenomen en dat is een hostage.
Gegijzelde,
onder de macht van Iran. En dat moet de wereld weten.
Ja.
En het feit dat ze nou akkoord maken met Iran, dat is zonde.
Ja.
Dat is zonde en daarom... De meeste Libanezen zijn goede mensen en daar kunnen we wel vrede. Helaas hebben ze de macht niet in de handen.
Nee. We gaan het hebben over jouw organisatie, Am Israel Echad. Kun je kort schetsen wat jullie doen?
Oké. Am Israel Echad bestaat vanaf 1997. En wij gaan naar scholen, seculierische scholen.
Seculierische
scholen in Israël, middelbare scholen, hogescholen. Van het zuiden naar het noorden en we proberen de kinderen te verbinden aan de Bijbelse waarden.
Dus jullie geven lessen eigenlijk op
we
die scholen?
We geven workshops, dat zijn geen gewone lessen, dat zijn interactieve activiteiten die we op hebben gebouwd. En we hebben ook honderden groepen die met ons naar Jeruzalem komen.
Een soort excursie eigenlijk
ja,
naar Jeruzalem?
Ja, excursie om te laten zien wie ze zijn, wat hun wortels zijn.
Ja.
Wat het verhaal is van ons volk.
Ja.
En mensen zijn geïnteresseerd en mensen vinden het belangrijk. Want helaas, als je opgroeit in Israël zonder verbinding aan de Bijbelse waarden, dan mis je iets.
Ja.
Dan begrijp je niet wat je eigenlijk, wat voor een cadeau je hebt.
Wat is de impact van jullie werk?
De impact is van ons werk is dat duizenden kinderen, gemiddeld 40.000 kinderen per jaar, krijgen een zaadje in hun ziel.
In hun brein of in hun ziel,
In hun ziel en die groeit. En ze zien ons niet één keer, ze zien ons 2, 3, soms 10 keer per jaar. En dat groeit iedere keer meer en laag naar laag, dat wordt het wat het breder en groter. En meer kinderen begrijpen dat ons volk is niet net als alle andere volken. We zijn de gekozen volk en daar moet je trots op zijn. En meer kinderen zeggen dat we Joden zijn. Het feit dat we in Israël leven, is een grote wonder.
Ja, nu vertel je dat je dit al heel lang doet, al meer dan 25 jaar, als ik het even snel uit...
Ik begin met...
Bijna 30 jaar
bijna
zelfs.
30 jaar.
En jullie zien heel veel kinderen. Jullie geven workshops op scholen, jullie doen excursies naar Jeruzalem. Wat is nou een moment uit jouw werk van bijna 30 jaar dat je nooit gaat vergeten?
Er zijn veel momenten, maar als we teruggaan naar 7 oktober en... Ik ga ook met mijn medewerkers de klasse in. En ik geef een activiteit over de identiteit. En ik schreef 7 oktober, wat voor een effect. En begonnen de kinderen te praten. Sommige kinderen zeggen nee, dat is gebeurd en we gaan door met ons leven. Maar er zijn meer en meer kinderen die zeggen... Het had een sterke effect op ons. Een meisje zegt, vroeg ik haar, wat meen je ermee, een sterke effect? Dus ik wil niet dat je gelovig bent om een trauma. Dat moet resultaat hebben. Dus je wordt niet gewoon begon ze te vertellen over dagelijks. Dat ze kaars aansteekt, dat ze zich aan de wet houdt. En haar vrienden waren verbaasd. Ze wisten helemaal niet...
Als een soort houvast of zo, bedoel je?
Ja, het doorgaat. Het is niet alleen maar een trauma. Dit is gebeurd. Want we geloven niet dat het geloof gebaseerd moet worden op trauma's. Dat moet goed
moet uit jezelf komen misschien.
Ja. Dus we zien meer en meer kinderen.
Ja, kun je dat zeggen? Zie je een verschil tussen jongeren van 10 jaar geleden en jongeren van nu?
100%. We zien meer en meer kinderen die in seculaire scholen zijn, maar ze willen de gebedriemer gebruiken mm-hmm. In de school.
Ja.
En we zien meer en meer kinderen die met een tzitzit...
Dat zijn die touwtjes, hè?
Die touwtjes, wat mm-hmm. ik ook gebruik hier.
Ja.
De touwtjes, dat staat in de Torah, dat je die touwtjes moet op je kleren hebben. En we zien meer en meer kinderen die begrijpen mm-hmm. wat niet altijd we horen in de media.
Mm-hmm. Maar
begrijpen dat ze trots zijn als Joden en ze willen het leger in en ze mm-hmm. willen meedoen om het volk Israël te verdedigen.
Ja, maar je hebt het nu over een aantal... zichtbare tekenen, hè? De gebedsriemen, de tzitzit.
De kaars aansteken in Shabbat.
Maar hoe zit het in het hoofd of in het hart? Landt het geloof daar ook? Of zijn het meer die gebruiken alleen die ze dan...
We zeggen, achter de daden gaan de... Gemasim, die mshachim, bijvoorbeeld je hart, die gaat achter wat je doet. Als je goed doet, dan dat heeft ook effect op je ziel, op je hart. Dus, want het... Het geloof, het Joodse geloof, dat is niet alleen maar in je hart en in je mm-hmm. ziel. Als je een Jood bent, ben je een Jood. Maar als je je aan de wet wil houden, mm-hmm. moet je dingen doen. Dus ook als je dingen doet en je begrijpt het niet, heeft het een effect op je ziel en op je hart.
Ja. Wat verrast de jongeren het meeste als ze meer kennis krijgen van hun Joodse wortels?
Wat hun verrast, dat ze opeens... een doel hebben in hun leven, dat ze soms vrolijker zijn, mm-hmm. beter zijn, dat ze niet alleen maar aan hunzelf denken en dat is eigenlijk het Joodse geloof.
Ja. Jullie stichting, hè? Je vertelde net, jullie gaan met name naar seculiere scholen toe. Hebben jullie ook een soort programma of zo van hoe jullie religieuze en seculiere jongeren bij elkaar brengen?
Dus we hebben een paar programma's, maar een van de programma's is hoe we seculierische en religieuze mensen bij elkaar brengen. En dan hebben we een speciale workshop en mm-hmm. gaan we soms samen iets opbouwen en over onderwerpen. En dat heeft een hele groot effect. Mm-hmm. Ik heb ook omdat ik een gids ben, heb ik ook een tour gebouwd van secularische in ultra-orthodoxe plaatsen. Dus
dan ga je als seculiere Jood, ga je bijvoorbeeld naar Mea Shearim, de ultra-orthodoxe wijk in Jeruzalem.
Ja, en dan gaan we naar een familie toe. Mm-hmm. En hebben we een gesprek met die familie. Dus dat is heel belangrijk. Je hebt twee mm-hmm. Joden, drie meningen. Maar als we met elkaar praten, dan hebben we vrede tussen onszelf. Als we over elkaar praten, dan is het niet goed. Dus wij...
Proberen met elkaar praten.
We gaan niet akkoord met alles wat hun zeggen. En ze zijn niet ook akkoord met alles wat ik zeg. Maar het is belangrijk dat we elkaar zien. En respect hebben voor andere meningen. Dat is heel belangrijk.
Ja. Je had het net over 7 oktober. Hè? En dat is een datum die ook in onze uitzendingen heel vaak aan de orde is. Waar we het vaak over hebben. Kun jij... proberen te schetsen wat de impact van 7 oktober is geweest op Israël. In één zin.
In één zin, dat is moeilijk. Maar eerst eens zien we de wonderen wat is gebeurd vanaf 7 oktober tot nu. Mm. We konden niet geloven wat is gebeurd met de beepers van de Hezbollah. We konden niet geloven dat Iran wordt aangevallen door een klein landje. Klein landje. De naam van Israël staat geschreven in de zee. Als je op de globus kijkt, dat heeft... En wij hebben Iran aangevallen. Dat is iets wat belangrijk is voor de hele westerse wereld. Mm. En we kunnen zien wat er is gebeurd in Syrië. Maar ook in Israël zijn veel mensen die begrijpen dat het feit dat het belofte land is, dan moeten we het land beschermen. Mm-hmm. En zijn veel mensen die nou
maar
veel meer idealistisch zijn om het leger in te gaan. En zijn veel minder mensen die over de two-state solution praten.
Maar dat besef is denk ik pas niet op 7 oktober gekomen, maar pas veel later. Was het op 7 oktober zelf?
7 oktober was het een trauma. Mm-hmm. Net of als God ons blind heeft gemaakt om een reden dat we niet begrijpen. Maar de resultaten zijn... De klap is groot. Mm-hmm. Maar ik zal vertellen wat Talik Willy mij vertelt. Dat is de moeder van Ranik Willy, de laatste gijzelaar die terug is gekomen. Mm-hmm. Dan zei, ze vertelde me, ik heb een enorme prijs betaald in 7 oktober. Ik heb mijn zoon verloren. Maar het wonder dat we zijn aangevallen alleen van de Hamas. En niet samen met de Hezbollah en met Iran. En dus dat was een grote wonder. Mm-hmm. Ze ziet het goede in het donkere tijden. Dus dat is ongelooflijk. En dat is eigenlijk het verandering. Er zijn veel mensen die de wonderen zien, ook in de moeilijke tijden. Mm. Dat is eigenlijk de veel gijzelaars die terug zijn gekomen, die vertellen over de geloof.
En dat ze het houvast daarin
in vonden. De tunnels. Mm. Dat hun de moed heeft gegeven om door te gaan met
leven. Heb je daar een voorbeeld van?
Heel veel. Veel gijzelaars hebben zich aan de vet gehouden met niks. Elia Cohen, die 505 dagen in de tunnels was. En zijn boek, als je het leest, dan krijg je de tranen van in de ogen. Hij vertelt dat hij iedere dag een gesprek had met de eeuwige en vraagt: papa, dank je wel dat ik in leven ben. Dat ik nog kan ademen. Mm-hmm. En iedere dag stond hij op. Hij had geen gebedsriem, hij had niks. Mm-hmm. Maar hij deed net of als die gebedsriem en zei psalm van zijn hoofd, 130. Mm-hmm. Mima makim kratiga Hashem.
Uit de diepte roep ik u, ja.
En hij begon ermee en zijn vrienden, er waren nog 4 vrienden, 5 vrienden met hem, waren helemaal niet religieus, begonnen ze dat ook te doen. Hmm. En iedere Shabbat had hij een beetje water en maakte die kiddush. Het was geen wijn.
Dat is de zegen die je uitspreekt over de wijn.
Zegen die je doet als de Shabbat inkomt. En ze hebben geprobeerd. Hij wist er alles van, want hij komt van een religieuze familie. Maar meer en meer, dat laat zien de kracht van het geloof, mm. dat het niet iets realistisch is. Waarom? En ook het bestaan van de staat Israël is mm-hmm. niet realistisch. En het feit dat ze ons bekijken door een realistische bril, dat is een fout. Mm. We moeten de hele wereld moet begrijpen. Wat in Israël gebeurt, is een wonder van de eeuwige.
Maar waarom liet God 7 oktober toe?
Dat kunnen we niet weten. Daar is geen antwoord voor. We zien de resultaten. Dat is net waarom liet God de Holocaust gebeuren. Dat kunnen we niet weten. Maar na die donkere tijden zien we een grote licht. Na de Holocaust hebben we de staat Israël gekregen. Ja. Kon iemand dat geloven?
Maar zijn dat vragen ook waar mensen mee bezig zijn, ook in Israël? Waarom moesten zoveel mensen...
Ik ben ermee bezig. Ja. Vragen stellen, dat mag. Mm-hmm. Ook dat moet.
Waarom moesten zoveel mensen vermoord worden, ontvoerd worden?
Ja, er is geen antwoord voor, nou. Maar soms weten we niet, begrijpen we... Net als dat we als een kind begrijpen we soms onze ouders niet. Dus we moeten bescheiden zijn en weten dat we soms de antwoord niet weten. En het is, als je gelovig bent, moet je zeggen, ik begrijp het niet, maar ik geloof toch in wat je doet. En er staat geschreven, kol David rachmana letavavid. Alles wat God doet is voor het goede. Mm. Dus ook als het nou moeilijk is, en ook als we een ongelofelijke prijs hebben betaald voor wat is gebeurd, we zien het goede. Ja. Israël is nou anders, meer gelovig en sterker.
Ja, maar krijg je die vraag in de klas ook van de kinderen?
Altijd.
En wat zeg je dan?
Dat ik het niet weet.
Maar is dat niet onbevredigend voor die kinderen? Dat je zegt, ja, ik weet het niet.
Het is een grote verrassing dat iemand die religieus is, die iets vanaf weet van de Bijbel. Ja. En hij zegt, ik heb geen antwoord aan alles. Als ik antwoord had aan alles, dan... Maar we begrijpen de wegen van God niet. Mm-hmm. We weten niet alles wat God doet. We begrijpen niet alles. En soms bidden we en proberen we te vragen. En soms is het antwoord negatief in onze ogen. Mm-hmm. Maar soms wat negatief is in onze ogen is... Als we kijken in een perspectief van 20, 30 of 100 jaar... Wordt het iets positief.
Ja.
Dus we zien alleen maar een klein stukje van het verhaal. Dat is, daarom weten we niet alles.
Nu zijn er ook mensen, Israëli's, die na 7 oktober de oorlog en de impact van 7 oktober en het trauma zo moeilijk vinden dat ze ook die vragen hebben, geen antwoord op hebben en ook weggaan uit Israël.
Ja, dat heb je ook. Dat heb je ook.
En maar wat is daar dan de zin van? Wat is...
Het is niet makkelijk in Israël te wonen. En ik heb 2 jongens in het leger. Het is niet makkelijk en veel nachten zonder te slapen. Speciaal mijn vrouw. Ik slaap goed, maar mijn vrouw minder goed. We bidden voor hun. En het is geen spelletje om in het Israëlische leger te zijn. Mm-hmm. En daarom zijn mensen die zeggen, we willen naar Thailand gaan wonen, we willen ergens anders gaan wonen. Dat kan ik begrijpen, maar als je gelovig bent en je weet dat je een doel hebt en je weet wat is gebeurd in de Holocaust en je weet wat van cadeau van God dat is dat we in staat hebben, dan vecht je ervoor.
Moet je daarvoor gaan, ja. Nu, die oorlog, hè, die begon op 7 oktober, dus nu al bijna 3 jaar geleden en eigenlijk tot op de dag van vandaag duurt het voort. Eerst met Hamas, later kwam Hezbollah daarbij, later kwam ook Iran daarbij, allerlei terroristische groeperingen, de Houthis en zo. Het duurt ook wel heel lang. Merk je ook dat Israëli's daarin uitgeput raken?
Uitgeput meen je dat het...
Exhausted. Moe.
Moe.
Ja.
Ja, ik ben geboren in de Zesdaagse Oorlog, dus er waren oorlogen die 6 dagen namen. Dus... Dat is veel makkelijker en veel aangenamer.
6 dan 3 jaar.
Ja, ja. Ja, 3 jaar is moeilijk. En veel van de familieleden zijn in Miluim, in de reserve. Mm-hmm. En iedere half jaar moeten ze 2 maanden in het leger. En het is niet aangenaam, maar dat is de situatie. Veel beter dan 80 jaar geleden. Dus als je kijkt alleen maar op de moeilijkheden, dan verlies je kracht. Maar als je kijkt wat we bereikt hebben in de 2,5 jaar, in de 50 jaar, in de 100 jaar, dan zie je een proces. En dat is precies wat staat geschreven in Psalms. Beshuv Hashem et Shivat Zion, Hayinu Kecholmim. We zien de terugkomst naar Israël. We zien het als een droom. En we vervullen de droom van miljoenen mensen die die droom niet konden vervullen. We laatste Shabbat hebben gelezen in de Torah over Moshe en Aaron die gestraft zijn, die konden Israël niet in. Dus we hebben het voorrecht in Israël te wonen. Dus
is dat ook wat je houvast geeft in deze moeilijke tijden?
Ja, ja. Ja, wat denk je? Dat, zeker. Het is niet makkelijk. Maar dat, het geloof en de Bijbel, de Torah, geeft ons kracht.
Laatste vraag, Gideon. Want ook in Nederland zijn er heel veel mensen die betrokken zijn bij Israël, die dagelijks bidden ook voor Israël. Waar kunnen we voor bidden?
Voor het vrede, voordat onze soldaten gezond terugkomen. Want helaas hebben we iedere week slechte berichten. Dat we licht zijn voor alle andere volken. Dat de tempel wordt gebouwd, dat de Mashiach zal komen. Daar geloven we allemaal in. En genoeg, heb je nog meer nodig?
Of? Dit is denk ik voldoende. Gideon, dank voor jouw komst naar de studio. En heel veel hele fijne tijd gewenst ook hier in Nederland.
Dank je wel.
U thuis, bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. U kunt op de hoogte blijven over de actualiteit. Ga daarvoor naar onze website cvi.nl/actueel. Daar vindt u interessante artikelen over de actualiteit en ook onze uitzendingen en podcasts. Nogmaals, heel veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.